Uit de kelder van Studio Victoria.
Wij zijn erbij.
Archief Rijnmond. Oude plaatjes, curieuze opnamen, onbekende teksten en vergeten artiesten uit de regio Rijnmond. Uw archivaris Roland Vonk.
Met aflevering 1348. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afgelopen week ben ik licht gewond geraakt door een gevaar waarvan ik me al heel lang bewust was. Iets waarvan ik altijd het risico heb gezien, is nu een keer misgegaan. Op dagen dat ik thuis zit te werken, wat heel vaak het geval is, zet ik makkelijk tot 4 keer toe een grote pot thee. En heel vaak heb ik gedacht, dat is toch wel bijzonder hoe wij mensen een gevaar zo hebben weten te temmen, zou je kunnen zeggen. Het gevaar van gloeiend heet water. Ik bedoel, je doet het in zo'n pot. Je schenkt er kopjes mee vol, waarin je het een beetje laat afkoelen en dan drink je het op. Lekker, maar je moet er toch niet aan denken wat er gebeurt als je die gloeiend hete thee, dat nog bijna kokende water, over je heen krijgt. Je verbrandt levend. Nou ja, van de week ging het dus mis, toen ik even niet oplette. Ik zat 's ochtends thuis na het ontbijt, ontspannen in een luie stoel, had al een kopje thee op en schonk mezelf nummer 2 in om daarna verder te scrollen in mijn telefoon. Theepot in de rechterhand, kop en schotel in de linkerhand en dan even inschenken. Een bijna gedachteloze handeling. Alleen, opeens schoot het deksel van de pot, die belandde in mijn kopje, en een enorme stroom dampende thee gulpte over mijn linkerhand met spetters op een been en voet. Ik voelde gewoon hoe het inbrandde. Meteen naar de kraan toe. Die linkerhand een kwartier onder zacht stromend lauw water gehouden, waarbij ik kleine rolletjes dode huid zag wegspoelen. Daarna heb ik nog een paar uur terugkerende pijn gehad. Ik zag ook een grote rode vlek op die hand, maar nou ja, het viel nog mee. Het had veel erger kunnen zijn. Na een tijdje zette het voorval me ook aan het denken over gevaar in het algemeen. Dat meestal toeslaat als je er niet op beducht bent. Ik doe bijvoorbeeld het onderhoud aan het huis waarin ik met mijn vrouw woon, grotendeels zelf. Eens in de paar jaar huur of leen ik een steiger van 14 meter hoog en doe ik alle kozijnen en waar nodig nog wat voegwerk ook. Sommige mensen, onder wie mijn vrouw, vinden dat doodeng zo hoog op een steiger. Ik heb daar niks van. De hele tijd dat ik op dat ding sta, ben ik me er echt wel van bewust dat ik op een steiger aan het werk ben. Ik kijk iets meer uit dan op de begane grond. Ja, het is 1 keer misgegaan. Toen ik van de steiger door een openstaand raam achterloos de zitkamer wilde binnenstappen voor een pauzetje en ik uitgleed over de vensterbank. Ik kwam zo de huiskamer invallen en belandde met mijn volle gewicht met een scheenbeen op de punt van de verwarming. De pijn die dat opleverde voerde me ver voorbij het domein van de taal. Het deed te veel pijn om nog iets te kunnen uitbrengen. Ik heb een tijdje stil op de plankenvloer van de zitkamer mezelf bij elkaar zitten houden. Als het om gevaar ging, wees wijlen mijn vader nog wel eens op een film die indruk op hem had gemaakt. Le salaire de la peur, het loon van de angst. Een film uit 1953 met Yves Montand over 4 vrachtwagenchauffeurs die zich er door allerlei omstandigheden toe hebben laten verleiden om een uiterst gevaarlijk klusje te klaren. Een lading nitroglycerine, springstof, over onverharde wegen naar een afgelegen oliebron brengen. 1 foutje onderweg, 1 verkeerde beweging met het stuur, 1 kuiltje dat ze missen en hun hele wagen kan ontploffen. Het personage van Yves Montand is de enige van de 4 chauffeurs die de gevaarlijke missie weet te voltooien. Maar op de terugweg rijdt hij in zijn opluchting te hard. Hij speelt met het stuur en daar gaat hij alsnog de afgrond in. Dood. Het gevaar heeft hem ingehaald op een moment dat hij niet meer oplet. Op de trappen in ons huis is iets vergelijkbaars gebeurd. Vaak heb ik vanaf de tweede verdieping naar de lange, min of meer doorgaande trap naar straatniveau gekeken met de gedachte: goeie kans dat ik hier een keer vanaf ga lazeren. Met het klimmen der jaren neemt je balans af en de kans op vallen toe. Tot op heden heeft dat gevaar zich nog niet gematerialiseerd. Ja, ons oude hondje is laatst van 2 hoog alle traptreden afgegleden, waardoor we haar nu alleen nog maar onder begeleiding de trappen op en af laten gaan. Zelf ben ik wel een keer thuis van de trap gevallen, maar het was van een veel kleinere, volstrekt ongevaarlijk ogende trap. Een korte trap die ik gewend was achterloos te nemen, ook met van alles in handen. Het is nu 2 jaar geleden en de schouder die ik toen heb gewricht doet soms nog een beetje pijn. Als ik er weer een scheut in voel, denk ik, daar heb je het weer. Het loon van de angst.
Eerst was ik zo bang, ik was doodsbenauwd. Toen je zei dat je al 10 jaar niet meer van me houdt. Maar nu zijn de relationele crisis een feit en zijn verbreid. En ik voel me dan ook desondanks je sterk door het weten dat ik lief, ik overleef. Omdat ik altijd onverstoorbaar op mijn standpunt bleef. En mij nimmer aan jouw feminine grillen overgeef. Want ik leef, ik overleef. Terwijl jij nu op dit moment half nakend door de branding van Mallorca rent. Of met een Juan of een Pedro in een veel te kleine tent. Ligt te kreunen en te steunen als een sloer in je veld. Maar weer is aangetoond dat goede trouw en recht door zee zijn vrijwel nimmer loont. En dat afzien van polygamie nog nimmer is bekroond. Men wordt gehoond, alom gehoond. Dus ga maar weg. Ga nu maar gauw en hou je mond maar. Ik red me heus wel zonder jou. Ik ben er lang nog niet geweest. Ik ben nog jong en fit van geest. Ik overleef, ik overleef. Oh, want ik ben een vent, 100%. Ik ben een kerel die St. Boris en zijn Pappenheimers kent. En ik laat me niet verlakken door zo'n miserig serpent. Ik ben een vent, een happy hand. Ik overleef, ik oh, ik oh, ik oh, ik oh, ik oh. Ik oh, ik overleef, ik oh, ik oh, ik oh. Ik oh, ik oh, ik oh, oh. Wel zonder jou, ik ben er lang nog niet geweest. Ik ben nog jong en fit van geest. Ik overleef, ik overleef. Ja, da, 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 da. Ja, ja.
Ja, misschien had u de stem herkend die u hoorde in het eerste lied in deze aflevering van Archief Rijnmond. Dit was Mike Baudet, die een beetje zong met het timbre van Dr. Anders P. En dat op een melodie die vrij sterk deed denken aan de melodie van I Will Survive. Draaide dit van de eerste solo-cd van Mike uit 2001, de cd Hey Ja, fijn. Ja, en daarna ga ik min of meer verder waar ik vorige week was gebleven met de Rotterdamse liedjesmaker en producer Aad Klaris. Aad Klaris is laatst overleden op 86-jarige leeftijd na een val met zijn scootmobiel. En op zijn sterfbed in het IJsseland ziekenhuis heb ik nog het gesprek met hem kunnen voeren dat we al een tijd van plan waren te voeren. Ik wilde het verhaal vastleggen achter allerlei succesnummers van hem door de jaren heen. Aad heeft heel veel Nederlandstalige liedjes geschreven, met heel veel artiesten opgenomen. Lang niet alles is een succes geworden natuurlijk, maar veel ook wel. Denk aan de liedjes die Aad schreef voor Bassie en Adriaan. De LP's die hij met Gerard Cox heeft gemaakt. Het lied Het is moeilijk bescheiden te blijven met Peter Blanker. En de plaatjes die hij als Lodewijk van Avezaat heeft volgezongen. Vorige week hebben we het gehad over dat personage Lodewijk van Avezaat, waar Aad zelf achter zat. Hij was, of nou, speelde Lodewijk van Avezaat met als grootste hit Verrek, zeg kerel, ben jij het? Heeft in de uitzending van vorige week kunnen horen hoe het toeval een handje heeft geholpen om Aad zelf de rol van Lodewijk op zich te laten nemen. Als u het niet heeft gehoord, het is de moeite waard om dat verhaal alsnog te beluisteren. Dat kan via de podcast van Archief Rijnmond op de site van Rijnmond. Vandaag gaan we het hebben over twee andere hits uit de koker van Aad. En we beginnen met een succesnummer van De Zangeres Zonder Naam uit 1975. Het jaar ook waarin de door Rob Hauer geproduceerde film Keetje Tippel uitkwam.
Zij woonde in de sloppen van het oude Amsterdam, waar nooit een zonnestraaltje haar venster binnenkwam. Gedreven door de armoe werd zij prostituee.
In 1975 kwam de film uit, Keetje Tippel.
Ja, en dat zag ik staan, dat verhaal, in de krant. En ik werkte wel eens voor Johnny Hoes in Weert. En ik kreeg een telefoontje 's morgens vroeg van een artiest. Een beetje te ahoeren, weet je, van mijn plaat wordt niet gedraaid, kan jij dan wat aan doen? En zo. En ik zat gelijk de krant een beetje door te nemen. En toen zag ik dat Keetje Tippel staan. En het was net of iemand gewoon dat verhaaltje voor me opschreef. Ik hoefde er bijna niks aan te doen.
Het verhaaltje van?
Haar naam was Keetje Tippel. En dat is het verhaal van de film. Het was een braaf meisje, maar ja, dat werd vroeger wel weer gedaan. Die kinderen die werden het huis uitgestuurd om geld te verdienen, want die leefden in krotten in Amsterdam. Zo ben ik dat verhaal begonnen. Ze leefde in de krot in Amsterdam, waar nooit een zonnestraaltje haar venster binnenkwam. Toen zei mevrouw, nou, dan kan er maar één zingen. Zangeres Zonder Naam. Dus ik bel Johnny Hoes, die begon keihard te lachen. Hij zegt, Aadje, maar sinds dat ze nou beroemd is, want ze had 7 jaar, had tegen de muur al staan te schoppen, die nooit overgingen voor haar deuren. Want niemand zag die Zangeres Zonder Naam zitten. Hij zegt, nou is door Van het Reven is een beetje op het paard gezet. En nou ineens iedereen liedjes voor. Ik zeg, ja, maar ik heb een hit. Hij zegt, hoe gaat die dan? Ik zeg, ja, dat vertel ik niet. Ik zeg, want het is absoluut een hit, je moet me geloven. Hij zegt, nee. Ik zeg, en als we dan samen delen. Hij zegt, ja, dat is een ander verhaal. Nou, ik zeg,
dat betekent dat het lied op jullie beide naam komt.
Ja.
Alsof jullie het samen hebben geschreven.
Ja. Nou,
dat gebeurt natuurlijk in de muziekindustrie wel meer, hè?
En zeker bij Johnny Hoes, want die had zijn eigen studio. En die schreef ook, dus die was erin gespecialiseerd. Want al die hits die Johnny Hoes heeft gemaakt, die zijn bijna allemaal op die manier gemaakt. Dat wist iedereen ook. Dus als je een liedje kwijt wilde, dan, of op een LP van de zangeres wilde staan, dan moest je het op die manier doen.
Ja. Vind je dat verwerpelijk eigenlijk?
Nee. Want Johnny Hoes die had geïnvesteerd in een studio. En die mensen die komen daarna met een klasje, ik ook, met een liedje. En voor de rest investeerden ze helemaal niks.
Ja. Maar op de plaat staat dan wel ook
ja.
Johnny Hoes als mede-auteur. Ja. Terwijl hij dat eigenlijk niet is. Hij heeft alleen maar de helft van de juridische rechten, van het auteursrecht.
Ja, dat is zo. Maar er is niks. En dat gebeurt heel vaak in het vak. Ja. Er zijn ook mensen die kunnen helemaal niks spelen of helemaal niks schrijven. Maar die hebben geld en die investeren in een artiest. Die heb je ook, maar dan willen ze wel meedelen. Leo Lucas bijvoorbeeld was zo iemand. En wel meer van die managers van die van Nederlandse artiesten, die ja, Engelstalige artiesten ook. Ja. Dan staan de managers op het label. Ja, die kennen nog geen noodlezer in zijn grote Witte Huis. Maar die zijn toch medeschrijver.
Maar je hebt daar geen problemen mee?
Nee, want het werd mijn allereerste hit. En toen gingen alle deuren open en ik was al 10 jaar aan het schrijven. En dan af en toe wel eens een klein piratenhitjes. Maar het kwam nooit verder. En toen ineens gingen alle deuren open. Ik kon overal beginnen. En toen ben ik bij Fonogram begonnen. En dan ben ik na 7 weken ben ik weggegaan, want dat was zo'n hiërarchie daar in dat Philips gebouw. Daar kon ik niet tegen. En toen ben ik voor mezelf begonnen. Toen wist ik zo'n beetje hoe het in elkaar zat. En toen heb ik het altijd zelf gedaan.
Weet je wel? Een feest, zo dronken als een toeter. Wees dan niet zo dom en eigenwijs. Stap niet in je kar, op je motor of je scooter. Je betaalt een hele hoge prijs. Want je krijgt gedonder in de glazen als je van oom agent een zakkie op moet blazen. Weet je wel?
Ik heb 18 jaar voor Dureco gewerkt, maar ik heb nooit bij Dureco gewerkt. Ik heb altijd, ik maakte mijn plaatjes bij Dureco. Ik kreeg 200 uur studio en ik moest de artiesten betalen. Ik kreeg alleen maar de studio gratis, 200 uur. En alles wat ik opnam, moest ik bij hun aanbieden. Wilden ze niet hebben, dan mocht ik bij een ander aanbieden. Hele mooie deal. Maar het is nooit gebeurd.
Dat ze het niet wilden hebben?
Nee. Nee, okay. Nooit gebeurd. Want ze vonden ze toch link om te zeggen van, nee, ja. Weet je wel.
Hey, maar je had dat idee van een lied voor de zangeres zonder naam, had je dan aangekaart bij Hoes.
Ja.
Op wat voor moment heb je het dan voorgezongen?
Door de telefoon.
Oké, nadat jullie hadden afgesproken, we delen het.
Ja. Hij zegt, krijg nou de kleren. Hij zegt, ik zit het te lezen. Ik zeg, ik heb het af. Hij zegt, hoe gaat het dan? En ik verzon zomaar een melodietje.
Maar die had je eigenlijk nog
helemaal
niet.
Nee, ik had alleen maar de tekst.
Ah, okay.
Op een envelop van de post. Ik had alleen maar eigenlijk het refrein. En,
je ging meteen in driekwartsmaat.
Ja. En dan was Keetje Tippel. Dat kwam gelijk.
Haar naam was Keetje Tippel. Omdat zij op de straat.
En hij is gelijk hier komen. En hij ging muzikanten bestellen. En toen ben ik naar Weert gegaan. Ik kende de weg, want ik kwam er vaak, wat ik al zei. En toen ben ik eerst Mary op gaan halen. De zangeres zonder naam. Die ben ik eerst op gaan halen.
Stamprooi.
Ja, zo'n heel klein bungalowtje. Aan elkaar lage huisjes. We zouden nu een bejaardenflatje kunnen noemen. Weet je, een bejaardenhuisje.
Ja.
En ik kwam daar met de zangeres zonder naam binnen. En dan vond hij eigenlijk al geen leuk idee dat ik met haar binnenkwam.
Okay.
Want hij zegt, hey, wat is dat? Ik zei, ja, moest toch de toonsoort weten? Ik zeg dus, ik ben even haar gelijk op gaan halen. Want ze is in de schort. Is ze meegegaan, op de toffels in de schort. Is ze meegegaan naar Hoes. En nou ja, het stond er in één keer op. Hè?
Want, ze was natuurlijk zijn artiest. Hè?
Ja, tuurlijk. Het was al bijzonder dat ik ze kreeg.
Ja.
Nou, en dat we het gelijk op hebben genomen. En binnen 3 dagen was alles voor elkaar. En dat kan bij geen ene firma natuurlijk. Alleen bij Hoes, want die had alles in huis.
Ja, jij perst ook zelf platen alles, in die ruimte daarachter.
De Hoes deden ze zelf, alles. Uitgeverij, daar heb ik heel veel van geleerd. Ook hoe het niet moet.
Ja.
En,
hoezo, hoe het niet moet?
Nou, dat meedelen, dat heb ik nooit gedaan. Met wat Hoes zei, van... hij liet het jou wel zeggen, weet je wel... Net als wat ik zei, als we dan delen, heb je dan interesse, weet je wel? Nou ja, dan praten die er zo overheen en dan was het goed.
Nee.
Maar ik heb nooit gezegd, zoals Leo Lucassen bijvoorbeeld. Hoe heet die man? Met die rugverlamming. Koos Albers. had ik een liedje geschreven. Zeg ik, dat is wat voor Koos Albers. Ze zeiden ja. Maar Koos Albers die wil met jou dat liedje hebben geschreven. Ik zeg, hij kan nog wel eens lezen. Laat staan een liedje schrijven.
Ja.
Zo ging het ook, hè? Dus dat heb ik nooit van mijn leven gedaan.
Want waarom dan wel met Hoes en niet met Koos Albers?
Nou, Johnny Hoes is Johnny Hoes. Die had een eigen studio.
Ja, ja.
Die had geïnvesteerd in een studio.
Ja, okay. Die had ook wat te bieden.
Die had wat te bieden, natuurlijk. Nou, en zijn dochter die deed de promotie. Jacqueline.
Ja.
En daar zat een firma. En ik kende hem. Want ik wist ook niet zo gauw wie ik moest bellen. En mevrouw zei, de zangeres zonder naam. Ik zei, nou, die krijg je nooit. Dus ik ga het toch proberen. En daarna is echt alle deuren voor me open gegaan.
Ja, ja, en dat plaatje moest natuurlijk ook snel uitgebracht worden.
Ja, nou,
om, nog te, om nog te profiteren van de publiciteit van die film, Keetje
ja,
Tippel.
Alleen, als de mensen de bioscoop uitgingen, dan werd die plaat gedraaid.
Ja.
Ja. Dus ze zaten allemaal met dat liedje in de kop, stapten ze de auto in of op de fiets.
Ja, het zat niet in de film.
Nee.
Maar het was eraan aan gelieerd.
Ja, tuurlijk, ja. En Rob Houwer, die heb ik ook nog opgebeld. Ik zeg, ik heb een reclamespot voor je film gemaakt. Hij zegt, dat heb ik niet om gevraagd. Ik zeg, nee, ik zeg, maar hij is af. Hij zegt, en hoe lang duurt die spot dan? Ik zeg, 3 minuten 25. Hij zegt, dat is 3 minuten lang. Hij zegt, want een spot die mag niet meer dan wordt onder de 30 seconden blijven.
Ja.
Hij zegt, maar waar gaat het eigenlijk over? Ik zeg, nou, ik heb een liedje geschreven. Hij zegt, ja, dat doe ik nog wel mee. Ik zeg, ja, maar ik ben de zangeres onderaan. Oh, en hoe gaat dat dan? Ik zei, nou, weer voorzingen. Hij zegt, wordt er een plaat? Ik zei, ja, met Johnny Hoes. Hij zegt, heb je daar kopietjes van? Ik zeg, die kunnen we wel maken. We hebben meer dan 50 kopietjes gemaakt. En die heeft Andy de Reuven allemaal meegenomen. En die is met die 50 kleine spoeltjes naar Hilversum gegaan. Dus voordat de plaat er was, was die plaat al op de radio met ja, de kleine spoeltjes.
Ja, en Andy de Reuven die heeft als plugger gewerkt bij Johnny Hoes, hè?
Annie de Reuven die heeft hem geplukt.
Ja.
Nou, en die had dus een première van een liedje waar nog geen plaat voor was.
Ja.
Nou, dat was Katrien Bakkie.
Haar naam was Keetje Tippel, omdat zij op de straat haar lichaam moest verkopen in het donker s'avonds laat. Zij leefde
dat heeft voor jou allerlei deuren geopend, Keetje Tippel.
Ja, ja, zeker.
Maar ik zat te denken, kijk, die Johnny Hoes, die heeft echt zo'n heel imperium opgebouwd van een hele stal met artiesten en een eigen platenmaatschappij en ook eigen, hij had een muziekuitgeverij en hij drukte de hoezen en hij perste de platen.
Ja.
Dat heb jij nooit geambieerd, hè?
Nee, ik heb heel veel vakantie genomen. Ik ben met mijn vrouw overal naartoe geweest. Zo zaten we op de boot en de laatste 25 jaar 's winters in Spanje en dan zomers op de boot was ik weinig thuis. En ik heb tussendoor heb ik gewoon de liedjes gemaakt. Op de boot schreef ik ze aan boord en dan stopte ik af en toe bij een studio en dan was ik een week was ik in de studio. En dan was er weer een LP'tje af.
Je wilde ook nog een leven daarnaast hebben.
Ja, precies. Ik wilde niet... En ik speelde ook nog als muzikant, dus ik had het druk genoeg. Maar nou, Johnny Hoes die had natuurlijk zijn twee dochters en zijn zoons. En zijn vrouw, dat was natuurlijk een hele sterke vrouw van Johnny Hoes. Want dat vergeet iedereen. Maar Johnny Hoes, zijn vrouw, die heeft natuurlijk eigenlijk dat zaakje van een eenvoudig gitaristie. Die een Nederlands liedje zong. Hij heeft ze dus een platenbaas gemaakt. Maar zij was eigenlijk de bazin, hè?
Okay.
Zij was de grote denker achter het bedrijf. Want ze zijn begonnen met een muziekwinkeltje.
Ja, dat weet ik. Ja,
ja, in Weert. Nou, dan verkochten ze tamboerijnen en een blokfluit en stukjes bladmuziek. En hij werkte dan in België heel vaak. Maar zij heeft het allemaal gezien, hoe dat ging.
Een roos kan niet zonder zonneschijn. Een roos kan niet zonder dauw. Een hart kan niet zonder liefde zijn. En daarom verlang ik naar jou.
Want hij is begonnen met een tweesporenstudio. Het is niet te geloven. In Budel. Dat was een zaaltje van de mijnwerkersvereniging. Zeg maar, hè. Die hadden een soort zaaltje voor... En de bühne, als de gordijnen dicht waren, dat was de studio.
Okay.
En daar had hij twee sporen recorden staan. En zo is die begonnen. Geweldig wat die man heeft gedaan.
Ja.
Ja.
Nou, ik heb ook echt bewondering voor dat hele imperium dat hij heeft opgebouwd.
En als ik met een mooi liedje kwam, dan zei hij, klaar is. Dit liedje dat moet je voor jezelf houden, want de mensen eten meer haring dan kaviaar. Dat heb ik nooit vergeten.
Zo dan.
Ja, dus ik ben eigenlijk op de commerciële tour gegaan. Ook door de Johnny Hoes. Want omdat ik het altijd zelf moest betalen, moest ik natuurlijk altijd wel goed nadenken. Of, daar kon je niet over nadenken, maar wel een beetje in mijn achterhoofd houden. Is het te verkopen? Krijg ik mijn geld wel terug?
Ja.
Nou,
ik kan me herinneren, ik heb het daar met Hoes zelf ook wel eens over gehad.
Ja?
Hij heeft ooit een plaat gemaakt met liedjes die ze had gemaakt op teksten van Piet Paaltjes,
die
Schiedamse dichter.
Ja.
Maar dat was eigenlijk, dat heeft niet heel erg verkocht. Die teksten waren toch eigenlijk te moeilijk voor een groot publiek.
Ja.
En dat was voor hem ook een leermoment.
Ja.
Hoor ik op Semper een walhoorn of ook wel een Turkse trom, dan moet ik zo bitter wenen en ik weet zelf niet waarom.
Dan moet ik zo bitter wenen en ik weet zelf niet waarom.
Vraagt een der werkende leden, hoe kan een Turkse trom of een waldhoorn u zo roeren? Dan weet ik zelf niet waarom.
Een waldhoorn u zo roeren, dan weet ik zelf niet waarom.
Zo heb ik in de coronatijd heb ik 20 liedjes van Koos Peenhoff opgenomen.
Ja.
Omdat ik dan een geweldige tekstschrijver vind. En toen zat ik thuis. En ik had al jaren slepen ik een hele bundel mee van Koos Peenhoff. Om het ooit nog eens op te nemen. Een paar liedjes ervan. Maar toen was ik eenmaal begonnen. En er kwam er steeds weer een liedje bij. En op de duur had ik een hele LP af. Met, heb ik thuis zelf opgenomen. Met 20 liedjes van Koos Peenhoff. Omdat ik dat ook een geweldenaar vind.
Mijn lieve kind, je vader laat je weten, als dat hij jou nog lang niet kan vergeten. Het is 12:00, je moeder ligt in bed, en in mijn handen hou ik jouw portret. Het is stil in huis, maar voordat ik ga leggen, o lieve schat, moet ik je nog wat zeggen? Dat ik van narigheid geen raad meer weet. Dat ik geen rustig stukje brood meer eet.
Ja, dit is een van de beste tekstschrijvers van Nederland. En er zijn ook heel veel covers van gekomen.
Ja.
Zelfs Boudewijn de Groot heeft nog voor over een liedje van hem gezongen.
Ja.
En Adele bijvoorbeeld. Adele Bloemendaal.
Maar zo'n plaat met Speenhoff-liedjes is niet meer voor een groot publiek, hè?
Nee, dat is ook weer zo'n idee. Wat Johnny Hoes al zei, je verkoopt meer haring dan kaviaar.
Ja.
Dat heb ik altijd onthouden. Maar de mensen die hem hebben, die spreken allemaal vol lof over die plaat. Ik heb ze allemaal zelf gearrangeerd. Want Speenhoff, die speelde met 3 akkoorden op zijn gitaar. Ja,
en nog vals ook.
Ja, dus ik heb mooie arrangementjes gemaakt, vind ik zelf. En ik heb het met een redelijk kleine bezetting, maar toch in ieder geval een plaatbezetting van nu, heb ik een fantastische LP, CD gemaakt.
Ik had vannacht een nare droom dat ik was dood gegaan. Ik fietste naar de Hemelpoort en zag daar Petrus staan. Ik vroeg hem om een vrijkaartje, hij zei dat wou jij wel. Jij was op aarde een artiest, rij jij maar naar de hel. Ik fietste verder naar de hel met een bedrukte snuit. Het woordje hel is vrouwelijk, dus dat komt aardig uit. Ik naderde het vage vuur, de duivel stond al klaar. Hij zei, ga naar het cabaret en zing je repertoire. Ik stapte in het cabaret, het was er uitverkocht. Het werd alleen door nette lui van rang en stand bezocht. Ik zag er dominees, bankiers en wisselschacheraars. Het grootste deel van het publiek, dat waren kunstenaars. Ik vond er Rembrandt en Jan Steen en Michel Angelo. Toon Hermans, Kan en Sonneveld, die zongen als trio. Ik zag er Vondel, Bach en Strauss en ook Sarah Bernhardt. Er stond voor mij en voor Stef Bos ook al een stoeltje klaar. Ook Abraham Kuiper, hij was conferencier. Ik zag er Herman Heijermans, ruzieën met Carré. Ze lachten en ze hadden pret en dronken brandewijn. Want in de hel, daar mag een mens geheel zichzelf zijn. Ook Multatuli liep er rond met koning Willem III. De hemel waren ze ontvlucht voor de melancholie. Er stond ook nog een stoel gereed waar niemand raad mee wist. De duivel zei, bespreek die maar voor Adriaan van Dis. En eindelijk na lang gewacht kwam ook mijn nummer aan. De duivel zei, stem je gitaar, dat heb je nooit gedaan. Ik zong mijn lied van moedersbrief, ik dacht, dat doet het toch. Toen werd ik wakker van het succes, hoera, we leven nog. Toen werd ik wakker van het succes, hoera, we leven nog.
Aad Claris in de hel, dat wil zeggen de Rotterdamse producer en muzikant Aad Claris met een eigen bewerking van het lied Speenhof in de hel van zijn Rotterdamse collega liedjesmaker van lang geleden, Koos Speenhof. En dit kwam dus van de cd die Aad in de coronatijd heeft gemaakt met 20 liedjes van Speenhof. Van diezelfde cd kwam Aads versie van Brief van een moeder aan haar zoon die in de Noor zit. Dat lied dat begint met Mijn lieve zoon, je moeder laat je weten. U heeft het vast wel eens eerder gehoord in andere uitvoeringen. Ja, ik neem aan dat het wel duidelijk was dat u daarvoor in deze montage Johnny Hoes hoorde, over wie het ging. Johnny Hoes met een lied op tekst van Piet Paaltjes en met een geheel eigen lied. Een roos kan niet zonder zonneschijn. En weer daarvoor zong Aad zelf zijn veilig verkeerlied Weet je, weet je. Dat draaide ik van een singeltje uit 1974. 1974 was dus een jaar voordat voor Aad alle poorten open gingen door het succes van de zangeres zonder naam met het door hem geschreven Keetje Tippel. Ja, ik zei er straks al dat Aad heel wat successen op zijn naam heeft staan. Hij zat ook achter het volgende nummer uit 1988 dat nog steeds in cafés massaal wordt meegezongen als iemand het opzet. Vuile huichelaar.
Ja, pak jij je koffer maar.
1988. Een hits van René de Haan.
Ja.
Hoe kwam je daarop?
Dat heb ik zomaar geschreven, Vuilhuichelen. Dat is, was gewoon geen aanleiding of zo. Maar dat had ik gewoon ineens in mijn hoofd, Vuilhuichelen. En
muziek is ook van jou.
Ja, tekst en muziek. Ja. Toen ben ik weer Annie de Reuven. Ik zeg, weet je nou geen Rotterdamse zangeres die dat lekker zo spetterend kan zingen? Want ja. Ik hoorde het, een Rotterdamse zangeres, hoor ik nog steeds. Hè. Vuil, echt, hè, Rotterdams. Nou, Annie de Reuven, die wist niemand. Ik steeds maar vragen. En steeds kwam de naam weer boven van René de Haan.
Uit Amsterdam,
toch? Ja. En dat mens, dat hoorde ik. Want ik stond altijd op mijn boot. En dan hoorde ik, kwam René de Haan weer in de top 20 langs. En denk ik, ze hebben het niet. Nee, het is het niet. En toen op de duur, ik denk, ik zou ze toch maar een keertje bellen. Want ik wist geen andere zangeres. Ik ben mijn gitaar naar haar huis toe. Nou, ze had helemaal geen werk, ze had niks te doen. En wat heb je dan voor me? Ik zei, nou, ik heb een heel mooi liedje. Ik zei, maar ik wil eerst wat anders met je proberen. Ik zei, ik wil eerst een toonsoort uitzoeken met jou. Dus ik ben met... zomaar had ik een liedje verzonnen, wat helemaal niet bestond. Maar een paar regels. Waar was jij toen ik je nodig had? Ik denk, zo moet ze zingen. Nou, dus ik in F, waar was jij toen ik ze nodig had? Waar was jij toen ik je nodig had? Waar was jij? Ik zeg, nou weet ik het wel. Ik zeg, ik bel je nog.
Je moest even haar bereik weten. Ja, ja. Wat de hoogste noot was die ze kon raken.
Ja. Ja, maar ik wist ook waar haar gevoel zat.
Ja, ja, ja.
Waar dat douwen zat. Ja. Ik 5 liedjes met haar opgenomen. Helemaal met orkest en alles. Maar nog niet gemixt. Want ik twijfelde nog steeds over die zangeres. Ik denk, die banden zijn er niet van klaar. Maar het was ook moeilijk geweest om een zangeres te vinden. Want ze heeft een hele zware alt. Hè. Bijna een jonge stem heeft ze. Nee. Dus ik had ook moeilijk een nieuwe zangeres kunnen vinden voor die banden. Maar goed, ik had 5 liedjes met haar opgenomen. En ik twijfelde nog steeds. En toen kwam ik bij de directeur van de Reco. En er kwam een nieuwe directeur, Tonino, Hans Tonino. En ik zeg, ik ga mijn contract hier opzeggen. Ik zeg, ik wil niet meer dat exclusieve contract voor de Reco. Dat wil ik niet meer. Ik zeg, ik hoef die 200 uur ook niet meer. Ik zeg, ik ga gewoon helemaal los van jullie werken. Ja. En waarom is dat dan? Ik zeg, nou, de sfeer is nou, nou die oude directeur weg is en dit en dat is en zo. Ik zeg, ik zie het niet meer zitten. Ik weet ook niet meer waarom, maar in ieder geval, de sfeer was niet meer zoals ik gewend was. Hij zegt, heb je nog wat nieuws? Ik zeg, nou, en toen pakte hij de cassettetje uit mijn koffer. Hij zegt, wat is dat, René de Haan? Ik zeg, ja. Hij zegt, maak je er platen mee? Ik zeg, nee, ik heb een paar demo's met haar gemaakt. Ik zeg, maar ik weet het niet. Ik zeg, ik twijfel over dat mens. Ik zeg, want ze, bij jou, bij EMI, heeft ze ook wel 3 flops gemaakt. Hij zegt, laat ze horen. Ik zeg, nou, dat wordt toch niks. Hij zegt, nou, laat me zorgen. Nou, draaien. Hij zegt, wat moet je ervoor hebben? Ik zeg, hoezo? Hij zegt, dat wil ik opnemen. Ik zeg, het is al opgenomen. Ik zeg, het moet alleen gemixt worden. Hij zegt, nou, maken we een deal. Als het wat wordt, dan maken we sowieso een deal. Hij zegt, als niks wordt, dan heb ik alles betaald en dan vergeten we het. Ik zeg, nou, dat is een geweldige deal. Nou, opgenomen. En mijn vrouw die plaat pluggen. En niemand die wilde die plaat draaien.
Op zoek naar geluk vond ik jou in die kroeg. Je hebt me die nacht zo bemind. Ik dacht, het is voorbij, al die nachten alleen. Ik heb weer een vent en een vriend. Het feest duurde kort, want al binnen een maand had jij weer een nieuwe vriendin. Maar ik heb je door en ik gooi je eruit. Je komt er bij mij nooit meer in. Vuile huigelaar, pak jij je koffer maar en verdwijn voorgoed uit mijn leven.
toen had Boudewijn Buug, die had een cultureel programma op zaterdag in de Marriott, vanuit Marriott Hotel. Er kwamen altijd boekbesprekingen en Engelse groep bijvoorbeeld. Of in ieder geval hele goede muziek. En die had mijn liedje gehoord. En die had tegen zijn, VPRO was dat natuurlijk, die had gezegd tegen zijn regisseur, ik heb een zangeres voor de muziek van deze week en dat is dit liedje. En dan zei ze allemaal, ja, dat kan niet in dat programma. Hij zegt, ja, ik vind het zo'n mooi liedje, dat moet erin. Nou, René der Haan in dat programma. Nou, de rest is historie, want ja, knallen. Ja. Heb ik 3 LP's met hem, eigenlijk 2 LP's. En toen zaten de haaien, die kwamen uit de riolen. En die hebben haar zo gek gemaakt dat ze dus bij mij helemaal niet meer tevreden was. En
Ja, andere mensen denken dan, oh, dat succes, dat kunnen wij ook al behalen.
Ja, en die gingen haar ophepelen natuurlijk. En we verdienen maar zo weinig. En je kent het hele verhaal. En haar man was ook bodyguard van Hazes.
Oh.
Een tijdje. En chauffeur. Dus die waren helemaal. En die gasten van Hazes. Die waren helemaal naar hun studio toe getrokken.
Okay.
Nooit had ik gedacht dat ik met een ander slapen zou. Maar nu is het toch opeens gebeurd. Stuurloos als een bootje op een kolkende rivier. Werd ik door mijn hartstocht meegesleurd. Want toen hij mij aankeek met die ogen. Ik zomaar voor de bijl gegaan. En ik was vergeten dat ik keurig ben getrouwd. Nee, daar dacht ik geen moment meer aan. Laat me nog een keer gelukkig zijn. Na die jaren van verdriet en pijn. Onze nachten zijn al lang zo kil en koud. Maar nu heb ik weer iemand waar ik echt van houd. Laat me nog een keer. Na die jaren van verdriet en pijn, gun me nou toch ook een beetje zonneschijn. Laat me, laat me nog een keer gelukkig zijn.
Nou, toen kwam er een rechtszaak natuurlijk, want ik stond altijd, dat is vervelend als je voor een firma werkt. Als je een contract maakt met een artiest, zit je er wel tussenin. Jij bent weer verantwoordelijk voor die artiest.
Ja.
Dus als er iets fout gaat, dan moet jij je verantwoorden tegenover die platenmaatschappij. Nou, om een lang verhaal kort te maken, mijn advocaat zegt ook, hij zegt dat wordt helemaal niks. Laat ze maar gaan. We hebben een afscheidsprocedure gemaakt van zij mochten orkestbanden houden en ze kregen nooit geen royalties meer.
Oké.
Nou, dat was het verhaal. Dat wilden ze graag doen. De eerste plaat kwam uit. Grote flop. Nooit meer een hit gehad. Nooit meer een hit gehad. Dat was René der Haan. En die is nog niet zo lang geleden is overleden. Ze was volgens mij 62.
Al is er ook heel wat veranderd. De mensen die bleven gelijk. Al heb ik geen stuiver te maken. Kan je gewoon in een kroegie staan grienen bij een mooie plaat? Waar kan je nog lachen en dansen om 3 uur 's nachts midden op straat? Amsterdam, Amsterdam, de stad waar ik eens ben geboren. Amsterdam, Amsterdam, je blijft. Seks is te koop op de wallen, maar gratis voor niks.
Shaggy, dat raakt maar de wiet. Waar deel je oprecht met je buren je vreugde, maar ook je verdriet?
Rotterdam, Rotterdam, de stad waar ik eens ben geboren. Rotterdam, Rotterdam, jij blijft me nog altijd bekoren. Rotterdam, Rotterdam, voor jou zal mijn hart altijd slaan. Rotterdam, Rotterdam, bij jou ga ik nooit meer vandaan.
Rotterdam, Rotterdam, de stad waar ik
ben. Ja, er gebeurde iets vreemds in dat laatste lied, hè? Dat moet u zijn opgevallen. Begon als een lofzang van René de Haan op Amsterdam. Maar toen ging het opeens over Rotterdam. Ja. Aad Claris heeft dat eigen lied van hem in een Amsterdamse versie opgenomen met René de Haan. En in een Rotterdamse versie, in een wat andere toonaard, met Annie de Reuver. Zoiets is veel vaker gedaan. Er zijn wel meer liedjes waarvan zowel een Rotterdamse als een Amsterdamse versie bestaat. Speenhoff heeft dat ook gedaan. Kent van hem natuurlijk. Het lied over de schutterij, daar komen de schutters, daar komen ze aan. De mannetjesputters van Rotterdam. Nou, hij heeft ook een versie opgenomen waarin het gaat over de mannetjesputters van Amsterdam. Maar goed, we hoorden in het afgelopen half uur de onlangs overleden Rotterdamse zanger, muzikant, liedjesmaker en producer Aad Claris. Die verantwoordelijk is geweest voor heel wat liedjes die zich, nou ja, toch wel hebben vastgezet in het collectieve geheugen van Nederland. Volgende week heb ik nog het een en ander van Aad. Zoals ik al zei, op zijn sterfbed laatst in het IJsseland ziekenhuis hebben we een gesprek gevoerd van zo'n anderhalf uur. En daarin is van alles gepasseerd. Ik las ook ergens dat Aad in de loop der jaren 22 liedjes over Rotterdam heeft geschreven. Die zou ik eens op een rijtje moeten zetten. Ja, wat u net hoorde van Annie de Reuver is er eentje. Ik kan er zo wel meer noemen, maar aan 22 kom ik uit mijn hoofd niet. Ga ik een keer op een rijtje zetten. Zijn collega Johnny Hoes, over wie het er straks nog ging, ook geboren en getogen in Rotterdam, heeft eveneens heel wat liedjes gemaakt over Rotterdam. Een vrij late is deze, die voor zover ik weet pas in 2007 op cd is verschenen.
Ik denk vaak met veel verdriet aan dat plekje dat ik verliet. Het is dat huisje in mijn Rotterdam. En waar ik mag gaan of staan, denk ik soms toch met een traan aan dat huisje in mijn Rotterdam. Want waar ter wereld ik ook uit mag hangen, altijd blijf ik in mijn hart verlangen naar dat huisje in mijn Rotterdam. Daar zou ik weer voor altijd willen leven, alles wat ik heb dat wou ik geven voor dat huisje in mijn Rotterdam. Af en toe denk ik met vreugd aan de jaren van mijn jeugd in dat huisje in mijn Rotterdam. Want daar lag toch mijn geluk, ach kon ik maar weer terug naar dat huisje in mijn Rotterdam. Want waar ter wereld ik ook uit mag hangen, altijd blijf ik in mijn hart verlangen naar dat huisje in mijn Rotterdam. Daar zou ik weer voor altijd willen leven, alles wat ik heb dat wou ik geven voor dat huisje
in mijn Rotterdam.
Het allermooiste hier op aard is mij alles, alles waard. Het is dat huisje in mijn Rotterdam. En als mijn laatste afscheid komt, wil ik rusten in die grond bij dat huisje in mijn Rotterdam.
Want waar ter wereld ik ook uit mag hangen, altijd blijf ik in mijn hart verlangen naar dat huisje in mijn Rotterdam. Daar zou ik weer voor altijd willen leven, alles wat ik heb dat wou ik geven voor dat huisje in mijn Rotterdam.
Voor dat huisje in mijn Rotterdam.
Johnny Hoes in 2007 met zijn lied Dat Huisje in Rotterdam. Hoes groeide op aan de Sumatrastraat op Katendrecht, boven wat nu alweer een tijd Theater Walhalla is. En tot zover Archief Rijnmond voor vandaag. Zometeen na het nieuws en de reclame beklim ik de trap naar het opkamertje. Hopelijk gaat u mee.